De tekst die ik vanmorgen bij de schriften wil plaatsen is: mijn fundering scheurt niet. En dan mag je er zelf een vraagteken bij zetten. Of je mag er zelf een uitroepteken bij zetten. Mijn fundering scheurt niet. En we gaan aardig door wat schriften heen. En ik wilde beginnen met 1 Korinthe 3 vers 11. 1 Korinthe 3 vers 11. Toevallig hebben Erik en ik net vanmorgen naar een Bijbel-app zitten kijken. En dat is toch wel heel makkelijk. Maar uiteindelijk is vaak ook het hebben van een Bijbel en het bladeren en het doorheen gaan, dat is ook vaak wel fijn. Want soms dan lichten er dingen op die je eerder niet zag. En dat heb je iets minder, vind ik, met een Bijbel-app. Maar als je hier staat is het helemaal makkelijk, want dan kan je het makkelijker terugvinden. 1 Korinthe 3, vers 11. Want mijn tekst staat iets anders. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. En in de NBG staat: want een ander fundament dan wat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Jezus is ons fundament. En ik heb voor mezelf even een samenvatting van wat ik wil vertellen vandaag gemaakt. Misschien is dat handig, want ik ga misschien in mijn verhaal naar links en dan ga ik weer naar rechts. En dan heb ik het weer over dit en dan heb ik het weer over dat. En dan is het gewoon voor mezelf ook even handig dat ik in ieder geval verteld heb wat ik wilde vertellen. En ik probeer aan het eind nog een keer terug te komen en dan kunnen jullie checken, ja, daar heb je het wel over gehad. Ah, geen probleem. Ik lees het gauw voor. Onze fundering is Jezus Christus. En de fundering wordt vaak door onszelf gemengd met Jezus en onze werken. En vaak mengen we ook onze fundering van Jezus met onze gevoelens. Dus op een of andere manier weten we dat Jezus ons fundament is. En toch mengen we in ons leven er vaak dingen doorheen. Als je fundament niet goed is, ja, dan sta je op wiebelige grond. Eens in de 4-5 jaar is er altijd in Frankrijk een aardbeving. En eens in de 10 jaar heb je dan meestal weer een dramaverhaal, want dan valt er gewoon een flatgebouw in elkaar. En dan, dat is in Korea gebeurd, is in Turkije gebeurd, in Frankrijk een paar keer al. En wat blijkt er dan? Als je beton hebt, dan neem je eerst palen in de grond. Je beton, dat is zand, dat is cement en daar zit staal in. Maar als jij een bouwvakker bent of een aannemer, dan kost het allemaal geld. En dan is, laten we zeggen, de verleiding groot om in plaats van cement en zand en staal, ja, dan kan je er ook gewoon eigenlijk afval doorheen doen. Niemand die dat ziet, want het zit toch onder de grond. Maar als je plastic door beton heen mengt en het gebouw gaat een beetje heen en weer, ja, dan is het gewoon niet sterk. En dan zie je dat er vaak drama's gebeuren, want een paar duizend euro verdiend betekent tientallen mensenlevens die overlijden omdat er een flatgebouw instort. En zo is het denk ik ook met ons fundament. Als je fundament Jezus is, ja, dan kan niks dat kapot maken. Alleen het probleem is met onszelf vaak dat wij dingen mengen. We mengen dingen zelf. We mengen de dingen in. Er was een Russische gravin in het begin van de 19e eeuw. En die woonde in een prachtig kasteel. En die mevrouw heette Leah Messenger. Die mevrouw had die naam waarschijnlijk aangenomen omdat ze later naar Amerika verhuisd was. Maar dat was nog voor de revolutie. De Duitsers vielen Rusland binnen. En alles was in rep en roer. En het Rode Kruis had toen gezegd, je hebt een mooi kasteel, mooi, dat is vanaf nu ziekenhuis. Haar man die was naar het front gegaan. Dus zij liep er eigenlijk een beetje rond tussen de soldaten die binnengebracht werden in vaak erbarmelijke omstandigheden. Een van die jongens die was door een granaat geraakt en die werd binnengebracht en zijn borstkas lag open en zijn schedel lag er half af. En die werd er neergelegd, bloedend. Dus ze voelde instinctief aan van dit gaat niet lang duren. Dus ze liep naar hem toe en ze vroeg, moet ik iemand nog een boodschap van je geven? En die jongen zei, nee mevrouw, geen boodschap, maar wilt u misschien met mij bidden? En die mevrouw, die Lea, die schrok zich rot, want ze had dan nooit voor iemand gebeden. En ze dacht meteen van, oh jee, maar dan moet ik het laatste bediening doen en weet ik het allemaal. En ze begon eigenlijk in paniek om zich heen te kijken van of ze misschien niet toevallig meneer Pastoor in het gebouw zag rondlopen. Want dan kon die dat gebed even makkelijk doen. Maar geen meneer Pastoor die daar rondliep. En opeens, vertelde ze later, was het alsof er in haar hoofd weer hersencellen tot leven kwamen. Want ze had namelijk vroeger bij de nonnetjes ook op school gezeten. En ze had de volgende tekst geleerd. Want al zo lief heeft God deze wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus zij sprak dat hardop uit. Maar die jongen die lag daar, die zei, het is te laat, ik ben verloren. En ze zegt, alsof ik het niet zelf zei. Maar greep ik hem bijna een beet en zei, je bent niet verloren. Je hoeft alleen maar te geloven. En ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar zal eeuwig leven hebben. En die jongen zei het nog een keer, ik ben verloren. Dus zij zei het nog een keer. En ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar zal eeuwig leven hebben. En toen zei die jongen, ik geloof. En hij was weg. Hij was overleden. Maar zij vertelde later dat zij geloofde dat op dat moment de jongen zo de hemel ingestapt was. Maar, zei ze, er was nog iemand in de hemel gestapt. Dat was ik zelf. Want het kwam opeens boven en op dat moment had zij ook de Heer Jezus Christus aangenomen. Een ander verhaal, dat gaat over Billy Sunday. Ik weet niet of jullie die naam eens gehoord hebben, Billy Sunday. Maar dat was een evangelist. Die leefde in de vorige eeuw, hij is overleden. Hij heeft wel 20.000 preken gedaan. Hij heeft revival meetings gehad, opwekkingsbijeenkomsten waarbij tenten werden opgebouwd. En duizenden mensen zijn tot een levend geloof gekomen door die man. En na zo'n revival meeting, dan wordt die tent weer afgebroken. Dus Billy Sunday die hielp natuurlijk mee met afbreken. Dus die stond met palen op zijn arm, was hij de boel daar aan het afbreken. En er komt nog iemand aangerend. En die zegt, wat moet ik doen om gered te worden? En die Sunday die was het werk. En het is klaar. Dus hij zegt, je bent te laat. En hij loopt zo met die palen door om ze op de kar te leggen. En die jongen die komt, die zegt, u begrijpt het niet. Ik kom van ongelooflijk ver. En uiteindelijk heb ik het gered om hier te komen. Ik heb er alles voor over. Ik wil alles doen om gered te worden. Dus die Sunday die zegt nog een keer, je bent te laat. Ja, zegt hij, maar dat moet u niet zeggen, want ik wil gered worden. Toen zei Sunday, hij zegt, ik zeg wel dat je te laat bent. Want wat komt? Jouw redding heeft 2000 jaar geleden al plaatsgevonden. Jezus Christus is voor jou aan het kruis gestorven. En hij heeft gezegd, het is volbracht. Het enige wat je hoeft te doen, is het te geloven. Wij als kerkmensen, en ik maak me er zelf ook schuldig aan, zeggen dan wel eens tegen iemand, maak Jezus Christus tot je Heer en Heiland. En eigenlijk zouden we misschien moeten zeggen, in plaats van maak Jezus Heer, dus je moet wat gaan doen, je moet zelf wat gaan doen om Jezus jouw Heer te maken, zou je eigenlijk moeten zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus. En toch zeggen we vaak het een, maar we bedoelen eigenlijk het andere. En dan zou je kunnen zeggen, Arjen, wat ben je toch een zeur, wat ben je toch een zeikert. Dat zeggen we toch uit beste bedoelingen. Maak Jezus Heer van je leven. En dan zeg ik, ja, dat is wel waar. En misschien ben ik wel van de afdeling zeik. Maar op het moment dat je in je hoofd gaat krijgen, ik moet iets gaan doen om mijn redding te krijgen, dan zit je eigenlijk in een andere fase. Dan ga je er dus dingen voor doen om gered te worden. En vervolgens, dan sluipen er allerlei andere gedachten bij mensen binnen. Heb ik wel voldoende gedaan om gered te worden? Moet ik niet zus? Moet ik niet zo? Er is één groot voordeel. Wij preken natuurlijk in deze kerk graag over genade. Maar ook als we iets verkeerd uitgelegd hebben, ook als je iets niet helemaal op de juiste manier geloofd hebt, ook als je theologie niet deugt, dan wil dat niet zeggen dat je niet gered bent. Nou zal niet iedereen daar blij mee zijn dat ik dat zeg, maar ik geloof dat van harte. We proberen ons op genade te richten en niet op werken. Want als je gaat proberen te werken voor Gods liefde en zijn acceptatie, dan is dat zinloos. En God weet dat dat zinloos is en daarom heeft hij voor jou het werk gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is het aan te nemen, te geloven. En Jezus die opent zijn armen wijd en zegt, en ieder die de Vader naar mij toetrekt en die naar mij toekomt, die zal ik onder geen enkele omstandigheid niet accepteren. Alle religies, die hebben één ding gemeen. Doe goed, krijg goed. Doe slecht, krijg slecht. Het christelijke geloof is de enige uitzondering. Heb je slecht gedaan, wil dat niet zeggen dat je niet gered kan worden. Het enige wat je hoeft te doen, is Jezus accepteren. Dat voelt niet altijd even goed. En de boodschap van Jezus, die viel in die tijd eigenlijk ook al helemaal niet goed. Ik wil met jullie lezen van Lucas 16. Kijk, nee, het staat er nog niet op. Lucas 16, vers 19 tot 31. Maar als dat er niet is, dan lees ik het gauw voor. Lucas 16. Het Het verhaal gaat over de rijke man en de bedelaar Lazarus. Lucas 16, vers 19. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was. En wie voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. Hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes van de tafel die van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en hij zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham zei echter, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien, er is tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die van daar naar ons zouden willen gaan, dat niet kunnen. En hij zei dan, ik vraag u vader dat u hem naar huis stuurt, en naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigen afleggen, opdat zij niet komen op deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij zei echter, nee vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Farizeeën en Sadduceeën had je in die tijd. En toen ze dit verhaal hoorden, dan konden ze Jezus wel doodschieten. Nou, dat hebben ze ook een goede week later gedaan door hem op het kruis te hangen. Want hoe haalde iemand het in zijn hoofd? Doe goed, krijg goed. Doe slecht, krijg slecht. Om een rijke man, als je rijk bent, dan heb je goed gedaan. Dan heeft God je aan alle kanten gezegend. En als jij ik praat nu even in de theologie van de farizeeën. Als jij een arme man bent en jij zit onder de zweren en de honden die moeten je zelfs gaan likken en je hebt niks te eten en je deugt eigenlijk in hun ogen nergens voor. Dan ben je in hun ogen was je verdoemd. Je was onder een vloek van God. En nu zegt Jezus dat deze man de hemel ingedragen werd. En de rijke man, die kwam op een plek terecht waar niemand terecht wil komen. Wat Jezus predikte, was zo revolutionair. Het doe goed, doe slecht, krijg slecht, dat gold niet meer. Heb je slecht gedaan? Kom naar mij toe. Jezus die zette de wereld op zijn kop. Maar Jezus, zeggen wij, is de plaatsvervanger geweest van Adam. Maar bij Adam is ook niet alles helemaal goed gegaan. Want Adam en Eva werden verleid door de slang. En die zeiden, als jij nou van deze vrucht eet, dan ga je worden als God. Maar had God niet iets anders gezegd? Had God niet gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld? Met andere woorden, Adam en Eva waren al als God. De grootste truc van de duivel is dat hij je laat geloven dat je dingen moet doen. Als jij wilt worden als God, eet dan van deze vrucht. Ik wil gaan naar Efeze 2, vers 8 en 9. Efeze 2, vers 8 en 9. Kijk. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat is niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van, oké, genade hebben we dus gekregen. Je hoeft er niet voor te werken. Het is dus een cadeau wat je gekregen hebt. Maar dan zou je kunnen zeggen, Arjen, ja, maar er staat ook wat anders in de Bijbel. In Handelingen 2, vers 37 bijvoorbeeld. Ik weet niet of we die ook hebben. Handelingen 2, vers 37. Anders dan zoek ik hem op. Handelingen 2. Handelingen 2, 37. Kijk. En dit gaat erover dat de geest van God, die valt neer. En Petrus die staat op en die begint, die heeft nog nooit gepreekt, maar die begint opeens te spreken. En die zei tegen de mensen die daar zaten, en jullie hebben hem op het kruis gehangen. En vervolgens vragen ze dan aan Jezus, of aan Petrus, toen ze dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zeiden tot Petrus en andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En dan in vers 38 zegt Petrus, en Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus het is een mooi verhaal, Arjen, maar dat klopt dus helemaal niet. Want hier staat, je moet je dit en je moet zus en je moet zo. Als we nog een vers teruggaan naar 37, dan staat er in de herziene Statenvertaling, dan staat er, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. In de Engelse vertaling staat, they were cut to the heart. Ze waren in hun hart als het ware besneden. En als jij diep in je hart bent geraakt, dan ben jij al opnieuw geboren. Want je bent tot de conclusie gekomen, het moet anders. En als Paulus dan in vers 38 zegt, bekeert u, het woord bekeren, toevallig bij Erik en ik er straks al naar gekeken, daar staat het woord metanoia. En metanoia betekent niks anders dan, hey, je zou er ook op een andere manier naar kunnen denken. Naar kunnen kijken. Met andere woorden, ze waren al zo veranderd. En Petrus zegt, nou, denk voortaan op een andere manier erover na. En dan is het geen slecht idee om je te laten dopen. Dat zeggen wij nog steeds. Als we gaan naar mijn favoriete boek. Johannes. En we kijken naar wat Jezus zegt in het boek Johannes. En dan het hoofdstuk 6, vers 28. Jezus en de discipelen hebben al van alles meegemaakt. Wonderbare spijziging, over het water gelopen. En die Joden die hangen aan zijn lippen en die zeggen: wat moeten we doen om te doen wat God wil dat we doen? Goeie vraag. Wat moeten wij doen om te doen wat God wil dat we doen? En ze zeiden dan tot hem: wat moeten wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Dit is eigenlijk wel een soort ultieme vraag. Wat moet ik doen? En wat antwoordt Jezus dan? Een vers verder. Ja, ik zit verkeerd. Johannes 6, vers 29. Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God. Dus met andere woorden, dit is het werk van God, dus niet het werk van jou. Dat u gelooft in hem die God gezonden heeft. Het enige wat wij hoeven te doen is geloven. Ja, dat was wel grappig. Afgelopen woensdag, op woensdag hebben we Bijbelstudie. En we hebben het over het boek Openbaring op dit moment. En toen riep ik: als je je niet richt op wat je bent, maar wat je doet, dan ga je de bietenbrug op. Nou, dat gaf nog wat discussie. En dat is wel leuk, op zo'n woensdagavond zitten we met een hele kleine groep. Het is een hele veilige groep. Je kan zeggen wat je wil en je wordt ook niet meteen neergeschoten. Het is, vind ik, een hele goede tijd om de zaken uit een ander perspectief te kunnen bekijken. En woensdag werd ook gezegd: ja, wat bedoel je daar precies mee? Maar ik denk dat het heel goed staat in Romeinen 8 vers 3. Ik weet niet of we die tekst kunnen krijgen, Romeinen 8 vers 3. Anders zoek ik hem zelf nog even op. Bijbel. Romeinen 8, vers 3. Want wat de wet niet vermocht, bij mij staat wat voor de wet onmogelijk was. De wet was alle regeltjes 613 waar je aan moest houden. Wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees. En dan staat in mijn Bijbel: dat heeft God gedaan. Zelf hoef je niet die 613 wetten te houden. Omdat God wist dat je dat toch niet kon, heeft hij dat gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, dat omwille van de zonde veroordeelt en de zonde veroordeelt in het vlees. En hier zal ongeveer hetzelfde staan, want wat door de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees dat aan der zonde gelijk, dat is wel een moeilijke vertaling. En dan wel om de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de wet aan de wet voldaan. En heeft zijn zoon gezonden. En het enige wat je hoeft te doen is in hem te geloven. Dan zou je dus zeggen: dat is toch eigenlijk veel te makkelijk? Nou, dat is helemaal niet makkelijk. En de man die bijna de helft van het Nieuwe Testament geschreven heeft, Paulus, die vond het ook niet gemakkelijk. En misschien kunnen we gaan naar Romeinen 7. Romeinen 7. En dan lezen we vanaf vers 19. En dat lezen we dan door tot 24. En Paulus die zegt dat, en dat is eigenlijk een van de toptheologen uit die tijd. Iemand die het eigenlijk allemaal wel heel goed wist en alles op een rijtje had staan. Die zei, hij sprak over zichzelf, het goede dat ik wil, doe ik niet. Nou, mooi voorbeeld. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het antwoord is, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Gevoelens. Heb je Jezus al uitgenodigd in je hart? Vragen we soms aan kinderen. Als je net tot geloof bent gekomen, dan de mensen die hier zijn, die dat misschien meegemaakt hebben, die zullen herkennen dat het tot geloof komen ook een ongelooflijke rush aan gevoel is geweest van wauw. Maar na weken, maanden, in sommige gevallen mensen jaren, dan was dat gevoel opeens minder. En als je dan een keer op een slechte maandagmorgen met de regen kletterend tegen de ruiten ook nog veel te vroeg naar je werk moest, dan was dat hele gevoel, dat was helemaal weg. En sommige mensen vroegen zich af, als dat gevoel weg was, ben ik dan nog wel opnieuw geboren? De zekerheid van je redding en je fundering in Jezus, die zitten niet vast op je gevoel. En God die zegt in Hebreeën 13 vers 5, ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Je gevoelens zijn soms minder te vertrouwen. Jezus en wat er geschreven is over Jezus, kan je wel vertrouwen. We lazen net over Efeze 2 vers 8 en 9 van wat is genade. Pas het nog heel even bij, Efeze 2. Efeze 2. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Als je Engelse vertalingen van het woord genade bekijkt, dan zijn er twee woorden. Dan heb je grace en je hebt mercy. En in onze Nederlandse lingo, om het zo maar eens te noemen, hebben wij woorden die niemand weet waar je het over hebt. Goedertierenheid. En genade. Als je al niet een gevoel hebt bij wat goedertierenheid is, hoe kan je dan weten wat genade is? Want ik heb het wel de hele tijd over genade, maar wat is nou genade? Ik woon in zo'n wijk en in die wijk dan mag je 30 km per uur met de auto. En dat valt niet altijd mee. En je hebt bovendien 90.000 hobbels waar je overheen moet gaan. En nou, Het is niet echt lekker autorijden bij ons in de wijk waar ik woon. En stel nou dat is niet gebeurd, maar wel bijna een keer. Stel nou dat ik weer door zo iemand word ingehaald, 70 per uur. En dan denk je bij jezelf, oh man, ik hoop niet dat de kinderen oversteken. Maar stel nou dat het volgende gaat gebeuren. Halleluja, er staat een motoragent. En met zo'n apparaatje. En die meet dat die man 74 per uur rijdt. Dus die man die staat daar zo, heel stoer. Stoppen. Even het raampje opendraaien. Meneer, u rijdt veel te hard. Ik heb 73 gemeten. Dat gaat u een hele dikke, vette boete opleveren. Ik denk dat het al minimaal €400 is. Heeft u daar nog wat over te zeggen, hoe dat komt? U bent niet tot antwoorden verplicht. Stel dat die man nou zegt, nou, agent, ik weet dat ik fout zit, maar ik heb net een telefoontje gekregen uit het ziekenhuis uit Groningen. Ik moet met spoed naar het ziekenhuis, want mijn moeder ligt daar en het gaat niet lang meer duren. En de artsen hebben net gebeld. Ik moet nu met grote spoed komen, want als ik er niet op tijd ben, dan gaat het verkeerd. Dan zie ik haar niet meer, voordat ze er niet meer is. Stel dat je nou een agent hebt die zegt, oh, dat is wel heel vervelend voor u. Die verkeersovertreding die u net maakte, daar maken we even een cepootje van. Wat seponeren we, dat leggen we even terzijde. Dus die €400 die zal ik voor u verscheuren. En stel je dat die man dan zegt van, oh, goddank. Ik zit alleen met nog een probleem. Ik zie namelijk nu dat mijn benzinetank op de E staat. Empty. Het lampje brandt. Ik weet niet of ik Groningen nog kan halen. En met deze benzineprijzen, ik moet heel eerlijk zijn, ik sta eigenlijk al 500 in het rood en ik kan niet verder in het rood komen. Ik heb geen geld om meer te tanken om nog bij mijn moeder te komen. Stel dat die politieagent dan zegt, nou, hij doet zijn portemonnee open, hij heeft nog €150. Die zegt, hier heb je die €150. Hier heb je voor de benzine het geld. En dan kan je, als je daar geweest bent, ook nog een hapje eten voor je weer naar huis komt. Dat laatste, het eerste, die boete verscheuren, dat noemen wij goedertierenheid. In het Engels mercy. Maar iemand belachelijk, gewoon iets geven wat hij niet verdiend heeft, waar hij totaal geen recht op heeft. Dat noemen we genade. En genade is wat God doet als hij jou geloof geeft. Als je dingen verkeerd gedaan hebt en er toch mee wegkomt. En bovendien het allergrootste cadeau van je leven krijgt. Dat is genade. De opdracht in onze christengemeente Nieuw Leven is preek genade. En dan zou je kunnen zeggen van, waarom denken jullie dat je dat mag doen? Want laten we eerlijk zijn, je moet er toch ook een beetje voor werken. De mantra van doe goed, krijg goed. Doe slecht, krijg slecht. Die zit in onze DNA. Dat zit in ons. We kunnen daar niks aan doen. Doe goed, krijg goed. We hebben een soort rekening courant in ons hoofd zitten van, aan de linkerkant stort ik geld en dan mag ik aan de rechterkant mag ik geld opnemen. Doe goed, krijg goed. Doe slecht. Nou ja. En als we dan gaan naar Johannes 3, vers 18. Johannes 3, vers 18. Dan staat er in mijn Bijbel: wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Ik kwam vanmorgen nog ergens achter. Is dat denk ik ook wordt? Ja, wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Als je gaat kijken bij Engelse vertalingen, King James, New King James, American Standard Version, dan staat er: wie in hem gelooft, is niet veroordeeld. Is niet veroordeeld. Hoe moet dat dan? We moeten toch veroordeeld worden? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Onze fundatie, onze fundering is Jezus. Het enige wat je hoeft te doen, is in hem geloven. De wereld, die vindt het belachelijk. Toen ik nog wat jonger was en nog geen grijze haren had, toen was op de radio altijd het liedje: Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, enkel. De ouderen onder ons herkennen dit liedje wel. Als je toch zo'n Jezus gekkie bent, dan zit je echt aan de verkeerde kant van de lijn. En het grappige is, ik heb er eigenlijk een beetje plezier in om bij die club te horen. Ik hoor denk ik graag bij die minderheid. Het grappige is, als je bij die minderheid hoort, zit je wel in het winnende team. Je hoeft niet dingen te doen. Ik hoef niet tegen Erik te zeggen of tegen Ger: hé, ga jij even daar staan? God die gaat je dat wel vertellen. Ja, maar als je met een wedstrijd bent, dan is het in de heets van de strijd. Dan moeten we toch even tegen Ger zeggen dat hij dan naar voren moet gaan staan. Hé, je zit in het winnende team. We weten dat we gaan winnen. Je hoeft alleen maar te luisteren. En dan zegt iemand: ga maar even hier staan. En dan? Oh, wacht maar. Plop. Het enige wat je hoeft te doen, is een balletje afwachten. Ik ga afronden. Sommige mensen zijn blij. Accepteer je Jezus, dan veranderen de dingen in je leven. Het gaat niet altijd goed worden. Maar je perspectief op dingen gaat wel veranderen. Als je nu denkt, dan wil ik ook. Als je denkt, dat wil ik. Dan ben je op dat moment opnieuw geboren. En nou weet ik wel dat daar heel veel dingen omheen zitten. En heel veel mensen zijn het er niet mee eens dat je gewoon opeens opnieuw geboren kan worden. Omdat je dat graag bij Jezus wil horen. Daarom stel ik voor dat we samen nog even bidden. Voor de mensen die misschien zitten te kijken. Die denken, dat wil ik ook. Wil ik het bidden? En als jullie het gewoon nabidden, dan kunnen de mensen die dat misschien horen of op een later tijdstip horen, kunnen het gewoon bidden. En dan kunnen ze zo het koninkrijk inwandelen. Ik moet het anders zeggen. God trekt hun dan zo het koninkrijk in. Onze Vader die in de hemel is. Hoe fantastisch bent u. Dank u, Heer, dat u uw Zoon gezonden hebt. Dank u, Heer, dat Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is. Dank u wel, Heer, dat ik u in mijn leven mag ontvangen. En dat we samen verder mogen gaan. Je leven is nu veranderd. Je zit nu in het winnende team. Amen.